U als Heer en Jezus, dank u voor wat u deed, dank u voor wie u bent. Heer, wilt u ook aanwezig zijn, Heer, als het woord open gaat en als u tot ons spreekt. Spreek tot onze hart en Heer, in Jezus' naam. Goedemorgen allemaal. Goedemiddag, ja, zo kunnen we het ook zeggen. Wat een grote woorden hebben we allemaal in de mond genomen deze ochtend, deze middag. Blijf bezig. Deze middag in de aanbidding. Jezus, u bent Heer, u regeert. Grote woorden, maar weet je, Jezus is Heer. Hij regeert. En het voelt misschien niet altijd zo. Maar weet je, als wij daarin gaan staan en als wij het uitspreken, als wij het uitzingen, geeft het God vreugde. Het gebed van de oprechte geeft God vreugde. Spreuken 15 vers 8. En dan zijn we eigenlijk bij het hart van waar we het over willen hebben. In de prekenserie waar we nu in zitten. Gods vreugde. De vreugde van God. De vragen die we centraal hebben in deze prekenserie zijn van ja, wat geeft God vreugde? Waar wordt God blij van, want te weten en te begrijpen waar God blij van wordt, ja, dat is de weg ook naar het hart van God. De weg naar het beter begrijpen wie God is. Waar wordt God warm van? En daar willen wij ook enthousiast voor zijn. Daar willen wij ook warm voor lopen. En weet je, we hebben gezien de afgelopen week dat God daadwerkelijk een God van vreugde is. Dat God daadwerkelijk een God ook van blijdschap is. En het is zo belangrijk om dat te beseffen. Want weet je, wij allemaal eigenlijk, zoals we hier zitten bij elkaar, wij zijn ook op zoek naar geluk en naar vreugde en naar blijdschap. Zo zijn we gemaakt, zit in onze genen. En als we niet in ons hoofd hebben dat God die God is van geluk, die God die vreugde wil geven, die God die vol is van blijdschap, ja, dan gaan wij zelf ook ergens anders rondkijken als wij zelf op zoek gaan naar vreugde of naar geluk. Dan denken we, God, ik kan voor alles misschien bij God terecht, maar voor geluk, voor vreugde, voor blijdschap moet ik ergens anders zijn. Zo is het niet. God is een blije God. En we hebben de afgelopen weken gezien, Theo heeft gepreekt dat God is een God die verheugt zich gewoon in zichzelf. Die verheugt zich in zijn naam en faam en in zijn machtige en roemrijke daden, zoals Psalm 78 zegt. En Arjan die heeft gepreekt over God die zich verheugt in zijn schepping. God die heeft de hele wereld gemaakt en die heeft gras gemaakt. Een lekker spul is dat. En zeelucht en appeltaart en allemaal kleine rare diertjes. En Arjan Zanting zelf heeft God gemaakt en God geniet daarvan. Hij vindt daar vreugde in. En vorige week sprak Mark over God die vindt vreugde in zijn Zoon, Jezus. En Jezus, op het moment dat hij gedoopt wordt en onder water gaat en hij komt weer boven, dan klinkt daar Gods stem. Dit is mijn Zoon, Jezus. Ik word blij van hem. En Jezus is aan het kruis gegaan. Niet als een soort verkeerd afgelopen iets, een ongeluk, het ging mis. God had de regie niet meer, nee. God zelf is daar in Jezus aan het kruis gegaan en hij heeft daar de klappen opgevangen die voor ons bedoeld waren. En wij zijn vrij en er is feest in de hemel, vreugde. Zo is God. En ik ga jullie nu iets bekennen. Ik heb mijn blaadjes niet goed gelegd na de eerste dienst. En het ging tot nu toe heel goed, maar ik ga even een klein moment arrangeren. Het Het is nog heel ingewikkeld, zie ik. Nou, we gaan verder. Vandaag zijn we aangekomen bij God die zich verheugt in zijn waarheid. En wij weten allemaal tegenwoordig, waarheid is relatief. Ik heb mijn waarheid. Jij hebt jouw waarheid. Nou, en God heeft zijn waarheid. Daar staat het, hè? Maar weet je, God die verheugt zich in zijn waarheid, omdat het de waarheid is. Gods waarheid is de waarheid. En wat is Gods waarheid? Gods waarheid is, weet je, er is maar één God. Vader, Zoon en Geest. En God heeft alle macht in hemel en op aarde. En God heeft alles met opzet en een bedoeling gemaakt. Jou ook. En God maakt alles nieuw. En God is aan het werk met jou, met mij en met de hele schepping. En Gods waarheid is in één woord te vatten. Jezus. En Gods waarheid, dat geeft hem vreugde. En al die liederen die we gezongen hebben vanochtend, het was hier gewoon feest. En het was een geweldig gevoel. En weet je, ja, Gods waarheid maakt blij. Geweldig. Maar tegelijk denk je misschien van, ja, oké, Gods waarheid, geweldig, mooi, vreugdevol. Maar weet je, wat is nou die waarheid dan? Want het leven is eigenlijk heel complex en ingewikkeld. Ik sta 's ochtends op en ik begin aan een dag en kom allemaal dingen tegen. En wat is daar nou waar aan? Wat is de waarheid? En ik leef een leven en ik maak fantastische dingen mee. We vieren feest, we dragen kinderen op, we gaan trouwen. Van alles. Maar ik maak ook een leven mee, daar heb ik verdriet en pijn. Ik ga juist niet trouwen of ik ga scheiden. Hoe moet ik daarmee omgaan? Wat is Gods waarheid daarin? Het leven is complex. En soms denken wij van die Bijbel, ja, dat is het grote boek met antwoord op alle dingen. Dat is een soort gebruiksaanwijzing voor de hele schepping. Dit is de grote goddelijke winkeler prins, de hemelse Wikipedia. We zoeken het antwoord even op. Wat is waarheid? Maar het leven is complex en de Bijbel werkt niet altijd op die manier. Ik schakel even over naar een voorbeeld. Een voorbeeld, zodat we langzaamaan meer kunnen gaan voelen en begrijpen hoe wij Gods waarheid dan toch die plek in ons leven kunnen krijgen. Het voorbeeld is elektriciteit. We moeten ons even gaan verdiepen in de waarheid over elektriciteit. En dat doen we aan de hand van een gedachtenexperiment. Een gedachtenexperiment is het volgende. Er staat een tijdmachine op de parkeerplaats en die is zo ingesteld, daar komt nu een man zo vanuit de middeleeuwen de parkeerplaats oplopen. Hij ziet allemaal auto's om zich heen en hij loopt richting ons gebouw en dan gaan de deuren zo vanzelf open. Wat is dat? Nou goed, hij loopt binnen, hij durft het en hij loopt de zaal door tot hier op het podium. Goedemiddag. Deze middeleeuwse man, we noemen hem Orlof, want zo heten mensen in de middeleeuwen. Orlof, die verbaast zich over heel veel dingen die hij ziet. Hij ziet iPads, hij ziet dingen van plastic, hij ziet deze lampen die zomaar branden, hij ziet van alles, auto's op de parkeerplaats en die deuren die zo open gaan. Hij begrijpt er niks van. En ik zeg, wij moeten Orlof iets uit gaan leggen. En ik zou zeggen, wij beginnen met de waarheid over elektriciteit. Want als je in de 21ste eeuw een beetje mee wil komen, dan moet je weten hoe dat werkt, elektriciteit. Daar volg ik heel veel verstand van, elektriciteit, hoe dat werkt. Dus ik ga Orlof de prachtige waarheid over elektriciteit uitleggen. Orlof, elektriciteit, luister. Elektriciteit is een soort van bliksem, maar dan dat je in een doosje, een stopcontact als het ware. Hè? Dat is... je hebt gewoon verschillende krachtenvelden. Alles is elektrisch geladen. Wacht, nee. Alles is geladen. Zo is het. Alles is geladen met een soort magnetische kracht van een object. En dat kunnen we, zeg maar, ons huis in. Via het elektriciteitsnet komt er een stroom van elektrische lading. Komt daar... komt als we zo ons huis binnen via draden in het stopcontact. Of een draadje zo, wat aan de. En dan kun je een lamp aan. En dan moet je eerst de aardlekschakelaar moet je uitdoen. Verstandig zijn mensen. En dan druk je op een knopje en dan gaat die aan. Ja, dat is elektriciteit. Nou, jullie kunnen het misschien niet zo goed zien, maar Orlof kijkt mij niet begrijpend aan. Nou, gewoon zo. Kijk. En dan zo. Zo. Ja, dat is dus elektriciteit. Zo werkt het. Ja, nou begrijpt hij het. Goed, bedankt Orlof. Hij gaat weer. Ja, wij hebben hier iets geleerd over waarheid. Jullie snappen nog lang niet waar ik heen wil misschien. Wij leren hier iets over waarheid. Wat is waarheid? Want weet je, waarheid, dat is complex. En de waarheid over elektriciteit is complex. En ik moet jullie bekennen, ik snap er niks van. De waarheid over elektriciteit gaat mijn pet verre te boven. Maar ondertussen is het zo dat mijn hele leven zo ingericht is dat ik er volledig op vertrouw dat het werkt. Ik doe geen stap zonder de volle overtuiging dat elektriciteit er is. Dat het werkt en dat het doet. Ja, gewoon waar het voor is. En ik vertrouw daarop. Ik doe 's ochtends het licht aan. En ja, jongen, gewoon knopje, lamp, fantastisch. Ik heb een iPhone en die gaat langzaam op. Geen nood, stekker, iPhone. En hij doet het weer, fantastisch. Ik vertrouw daarop. Ik weet dat het zo is. En met de waarheid over God is het eigenlijk ongeveer net zo. De waarheid over God en ook de waarheid over Gods ingewikkelde plan met ons leven gaat ons de pet verre te boven. Wij kunnen niet achterhalen wat de natuurkundige realiteit, weet je wel, wat de chemische samenstelling of zo is van wie God is. Dat kunnen wij niet. Hè? Konden wij dat wel, dan was het God al niet meer. Wij kunnen God niet helemaal begrijpen. Maar we kunnen wel op hem vertrouwen. En op het moment dat wij onszelf overgeven aan God en dat wij die stap nemen en besluiten, God, ik vertrouw op u, ik leg mijn leven in uw handen, dan gaat het licht aan. Dan gaat die stekker in het stopcontact en Gods schitterende licht gaat fel in jouw leven schijnen. En ik wil vanochtend een verhaal met jullie lezen, een verhaal uit de Bijbel. 1 Koningen 18. Is het verhaal waarin dat. Ja, gewoon een verhaal. Waarin Gods waarheid als elektrische lading. Als een bliksemschicht. Als een moment van intense vreugde. Ja, gewoon spreekt. Een moment waarop het volk Israël zich realiseert. God is er echt. Een moment waarop de stekker in het stopcontact gaat. En God zichzelf bewijst. Als je Bijbel bij je hebt, mag je het opzoeken. 1 Koningen 18. Ik ga het niet helemaal voorlezen. Ik pak er een paar versen uit en ik vertel het verhaal zo mooi mogelijk. De situatie is zo. We zijn in het land Israël ongeveer 2900 jaar geleden. En Israël wordt geregeerd door koning Achab. Een waardeloze figuur. En Achab is getrouwd met koningin Izebel, de meest verschrikkelijke vrouw die er in de Bijbel beschreven wordt. En onder de leiding van koning Achab en zijn fakes van een vrouw is Israël het zicht op wie God is, het zicht op de waarheid, echt volledig aan het kwijtraken. Achab heeft veel tijd en energie gestoken in de aanbidding van afgoden. En het volk volgt hem dan daarin op een hobbelgangetje. En het is niet zo dat het volk Israël op een gegeven moment denkt van Nu geloven we niet meer in God, maar nu gaan wij een afgod aanbidden. Nou gaan we deze afgoden aanbidden en dan voor niet meer in God geloven. Ik denk niet dat het zo gaat. Ik denk dat het volk van Israël nog steeds, als het ware met Psalm 78 aan de gang was. Hè, die psalm die Arjen een paar keer voorlas. En dacht van die roemrijke, machtige daden van God. Die vertellen wij aan hun kinderen. Vaders vertelden hun kinderen nog steeds over God. Die het volk Israël met een sterke arm en machtige wonderdaden uit Egypte had geleid. En hun het land Israël gegeven had. Maar ondertussen zagen ze ook gewoon bij andere landen of bij heidense vrienden of zo. Hey, die hebben die en die god. En kijk eens wat geweldige oogst die mensen hebben. Kijk eens wat de mooie legers. Kijk wat de prachtige paleizen. We moeten ook een beetje van die god doen. Hè? En zo komen langzaamaan meer en meer goden en afgoden. Die sijpelen daar doorheen. En zo gaat dat volk Israël van een halve waarheid. Zakken ze weg in een diepe, diepe leugen. En op een dag zegt God tegen zijn profeet Elia: ik ga het een periode van droogte geven. Ga naar koning Ahab en zeg tegen hem: het wordt droog in Israël. Koning Ahab, jij gelooft in Baal. Jij denkt dat Baal in zijn wagentje door de lucht rijdt. En dat hij daar met bliksemschichten strooit. En dat hij met zijn stem de donder in beweging zet. En de wolken laat regenen en zo. Koning Ahab, er is maar één God. En die rijdt niet in een wagen door de lucht. Er is maar één God, de God van Israël. En die draait de kraan dicht. Geen regen, geen dauw voor een lange, droge tijd. En het is bijna 3 jaar dat de oogsten mislukken en dat er geen regen valt en dat het volk Israël zwaar lijdt. Maar na 3 jaar zegt God tegen Elia: ga maar weer naar Ahab, ik ga het weer laten regenen. En Elia gaat op weg en Ahab ziet hem komen. Koning Ahab ziet hem komen, vers 17. Hoofdstuk 18, vers 17. Zodra Ahab Elia in het oog krijgt, roept hij uit: ben jij dat, Elia? Jij die Israël in het ongeluk hebt gestort? En Elia antwoordt: ik heb Israël niet in het ongeluk gestort. Dat hebt u zelf gedaan. U en het koningshuis van uw vader, omdat u de geboden van de Heer naast u hebt neergelegd en de Baals bent gaan vereren. Ik heb Israël niet in het ongeluk gestort, dat hebt u zelf gedaan. Weet je, die Ahab, dat is ook wel een beetje een zielige figuur. Want weet je hoe hij erin staat? Hij denkt: ik neem mijn verantwoordelijkheid als koning. Er zijn gewoon allemaal goden en die bepalen gewoon met elkaar wat er gebeurt. Die bepalen wie machtig wordt, wie sterk, wie de oorlogen wint. Die bepalen waar de regen valt, waar de oogsten mislukken. En ik moet ze allemaal tevreden houden. Weet je wel hoeveel werk dat is? Man, Ahab en zo'n college van priesters en profeten, die hebben samen een dagtaak aan om al die goden, weet je wel, te voeden. Hij valt, en die wordt jaloers, die moet ook wat krijgen. Alle goden moeten tevreden worden gesteld. Zo'n vermoeiende bezigheid is dat. En Ahab, die is bezig als koning, hè, dat is gewoon zijn verantwoordelijkheid. En hij heeft, die god krijgt, die een offer en die een tempel en zo. En hij heeft gewoon op een gegeven moment het gevoel: ik heb een mooie balans. Alle goden zijn tevreden en we krijgen voorspoed in het land. En dan komt die Elia. Oké, Ahab had het touwtje met dan die god van Israël, dat had hij een beetje losgelaten. Maar krijg je meteen problemen van. Komt die Elia en die komt zeggen: droogte, dit en dat. En Ahab denkt: het is toch werkelijk onverantwoord. Dat zo'n profeet zoveel macht heeft over zijn God. Dat zo'n God gewoon precies doet wat eens zo'n profeetje zegt. Hè? En dat het ook nog zoveel effect heeft. En moet eens kijken wat die Elia doet. Die is voor zijn eigen God aan het lobbyen, maar het hele volk leidt eronder. En wat wil die Elia? Die wil er op een of andere manier rijker van worden waarschijnlijk. In plaats van dat die Elia zich verantwoordelijk opstelde, voor mij kwam werken, hè, en zijn God in toom hield. Zo denkt Ahab. En dat is wel een heel beklagenswaardige manier van denken. Ahab is blind. Hij ziet het niet. Elia is niet zo onder de indruk van Ahab. Elia gaat verder. Elia zegt, ik ben hier voor een uitdaging. God stuurt mij. Ik ben hier voor een uitdaging. Koning Ahab, verzamel alle priesters van Baal. 400 stuks. Alle 400 priesters van Asherah. Nog een afgod. Verzamel heel het volk Israël. Allemaal bij elkaar op de Karmel. En jij, koning, en ik, Elia, wij zijn daar ook bij. De Karmel, het hoogste punt in een gebergte dat dwars door Israël loopt. En daar houden we een wedstrijd. We houden een wedstrijd. En zo gebeurt het. Het hele volk wordt daar verzameld. Al die priesters erbij. Elia, Ahab en als Elia het volk van Israël daar verzameld ziet, dan spreekt hij het volk van Israël toe. En hij zegt, volk van Israël, hoe lang blijven jullie nog op twee gedachten hinken? Hoe lang blijf je nog op twee gedachten hinken? Als de Heer God is, volg hem dan. Is Baal God, volg hem dan. En de Israëlieten zeiden niks. Ze zeiden niks, toch een beetje beschaamd. Hinken op twee gedachten. Een beetje van God, een beetje van Baal, een beetje van dit, een beetje van dat. Niks om trots op te zijn. En Elia zegt, dit is de wedstrijd, dit is de uitdaging. Breng twee stieren. De stieren hakken we in stukken. En we bouwen allebei een altaar. Jullie, priesters van Baal, jullie mogen de eerste stier kiezen. Ik neem die andere wel. Jullie mogen een altaar bouwen. Leg de stier er bovenop. Ik bouw een altaar, leg ik de stier bovenop. En dan gaan we kijken welke God dat altaar, dat offer in de brand steekt. Jullie mogen beginnen. En daar gaan de priesters van Baal aan de gang. Hè? Oh Baal, antwoord ons. Ze hadden al het lekker droog hout eerst verzameld en stiekem wat aanmaakblokjes erbij met een vergrootglas zo erbij. Werkte allemaal niet. Baal, antwoord ons. Gebeurt helemaal niks. Hè? En ze beginnen te dansen en te springen en raad te doen. Helemaal in een trance raken ze. Baal. Niks. En dan op een gegeven moment beginnen ze zich te snijden, jongen. En overal bloed hebben ze. Ze beginnen nog helemaal raarder in de trance. En het gaat uren door. Antwoord ons, antwoord ons. Niks. En Elia staat het zo wat van een afstandje te bekijken. En jongens, maken jullie je wel druk genoeg? Roepen jullie wel hard genoeg? Want misschien is Baal in zijn wagentje wel op een reisje gegaan. Misschien heeft hij zich even teruggetrokken, even in het huisje. Misschien doet hij wel een dutje. Ietsje harder roepen, jongens. Ietsje wilder dansen. En ze gaan maar door. Baal! En er gebeurt niets. Het blijft doodstil. Maar ondertussen. Ondertussen, hoog daarboven. Daar gebeurt van alles. Helemaal aan het begin van het verhaal. Jullie weten dat misschien nog. Zei God, ik zal het laten regenen. Gaat gebeuren. En Elia daar beneden, ja, die had een vuurtje nodig. Maar God heeft in ieder geval gezegd, het zal regenen. En die zinderend hete, kurkdroge, jarenlange atmosfeer van Israël. Ja, die krijgt ineens bezoek van een massief koude front. En als jullie goed naar mij uitleggen over elektriciteit hebben geluisterd zo net. Hè, dan weet je, alles is elektrisch geladen. Maar jongen, die droge lucht en dat koude front, er ontstaat een potentiaalverschil. Enorme wrijving daar hoog boven aan een strak blauwe lucht. Beneden merken ze niks, maar daarboven. Die verschillende luchtlagen die grijpen op elkaar in en een wrijving ontstaat en wacht op een moment van ja, enorme ontlading. En daar beneden neemt Elia het woord. En hij bidt. En Elia zegt, ja Heer, u bent God. Heer, bewijs uzelf, antwoord mijn gebed en bewijs dat u de Heer van Israël bent, zodat al deze Israëlieten, uw hele volk, zich tot u zal keren. En op dat moment antwoordt God met een enorme bliksemschicht die daar het hoogste en natste punt zoekt, namelijk het offer, wat ik vergeten was te vertellen, wat ze werkelijk helemaal drijfnat hebben gemaakt. Dat is jammer, dat was een goed stuk verhaal. Maar, bam, bliksem eroverheen en er blijft echt niks van over. Weg stier, weg altaar, weg hout, weg stenen. Er blijft alleen nog een rokende puinhoop en een diepe krater over. En die Israëlieten, die hadden geen kaas gegeten van meteorologie, net als ik. Die dachten dat Baal met bliksemschichten gooide. En nou gebeurt dit. Elia bidt tot God van Israël en nou gebeurt dit. Dus ja, wat is hun reactie? Staan ze te denken van, hier moet ik even over nadenken. Mijn wereldbeeld begint langzaamaan te verschuiven. Ik moet toch even thuis rustig overdenken wat de grote waarheid is die hier achter schuil gaat. Nee, geen moment denken ze dat. Ze denken gewoon, wauw, het licht gaat aan, de stekker gaat erin en ze zien het. De Heer is God, alleen de Heer. En we dachten... Dat we het zelf moesten doen. We dachten dat wij controle moesten uitoefenen op al die afgoden. Om gewoon zelf ons leven helemaal voor te krijgen. We waren vergeten dat God van ons houdt. Dat God ons leven bestuurt. Dat Hij de baas is over alles. Dat Hij alle macht heeft. En nou zien ze het. Alle Israëlieten. Ze zagen het. Allen vielen op de grond. En allemaal roepen ze. De Heer is God. De Heer is God. Wauw. Wat een verhaal. En wat gebeurt daar? Wat gebeurt daar nou echt? Volgens mij zijn er twee dingen aan de hand. Twee dingen die God door dat machtige werk aan het doen is. En het eerste is, de leugen wordt ontmaskerd. En het tweede is, de waarheid wordt bewezen. De leugen wordt ontmaskerd. Het fabeltje over Baal is een wagentje hoog in de wolken. Het fabeltje dat je de afgoden allemaal wat moet geven. En dat je een balans in je leven moet zien te creëren tussen de machten van al die afgoden. Het fabeltje dat je eigenlijk in angst moet leven. Het fabeltje dat je in onzekerheid moet leven, wordt afgebroken. De leugen wordt ontmaskerd. En de waarheid, dat God alle macht heeft. Dat de God van Israël de macht heeft over hemel en aarde. Die waarheid wordt bewezen. En weet je, zo'n verhaal uit het Oude Testament, bijna 3000 jaar geleden, dat is ergens wel lekker veilig en ver weg. Iets met afgoden en zo. Niks met ons te maken. Maar weet je, het spreekt nog zo krachtig in het hier en in het nu. Dat moment dat Elia het volk toespreekt. En zegt, hoe lang blijven jullie nog op twee gedachten hinken? Die vraag, die staat nog steeds als een huis. Hoe lang blijf jij nog op twee gedachten hinken? Hoeveel vertrouwen heb je werkelijk in God? Is het vertrouwen waarmee jij een knopje indrukt in de hoop dat er een lamp aangaat? Is het vertrouwen waarmee jij een stekker in het stopcontact steekt? Is het vertrouwen dat je op God hebt daarmee te vergelijken? Of is jouw vertrouwen in God een vertrouwen vol voorwaarden? Is jouw leven werkelijk helemaal in de handen van God gelegd? Vertrouw je hem werkelijk? Zoek jij jouw vreugde? Zoek jij je geluk? Zoek jij je vervulling werkelijk in God? Of zoek je het ook nog vooral heel veel op andere plekken? Je onzekerheden of de behoefte die je hebt om controle te houden over je leven, om zelf aan te sturen. Wat doe je daarmee? Angst, onzekerheid, onverwachte gebeurtenissen, keuzes die je moet maken. Ga je naar God of los je het zelf op? Vervulling die je aan je leven wilt geven, zingeving op allerlei punten van je leven. Waar ben je mee bezig? Waar wordt je hart echt warm van? Waar klopt je hart sneller van? Klopt het van nieuwe kleren kopen? Klopt het voor een nieuwe keuken? Een nieuwe auto? Ik ga zelf morgen een proefrit maken. Waar gaat je hart harder van kloppen? Van God? Of van zaken die je zelf kunt regelen, waarmee je jezelf kunt bekleden, waarmee je jezelf zekerheid, vervulling, geluk kunt geven. Geluk is alleen te vinden bij God. Ik vraag de band weer op het podium. En weet je, zullen we samen gewoon bidden? En zullen we samen dit voor Gods troon brengen? Want weet je, in mijn leven, zo eens in de zoveel tijd, laat God iets zien. Daar zit nog iets van leugen. Daar zit nog iets van het zoeken. Van het niet vertrouwen op mij. En ik denk dat dat voor heel veel van ons geldt. En zullen we ons leven voorleggen aan God. En vragen van Heer, wilt u de leugens opsporen? Wilt u ze aanwijzen bij mij? En wilt u zichzelf aan mij bewijzen? Want als wij zo naar God gaan, dan weet ik zeker, die stekker die gaat erin. En Gods licht zal schijnen in ons leven. En ook wanneer je God helemaal niet kent. Wanneer dat stuk van de waarheid nog donker is. Nog niet verlicht. Dan daag ik je uit. Neem een stap naar God toe. Leg een stuk van je leven open voor hem neer. En vraag of hij het licht aan wil doen. Ik geloof dat als we kwetsbaar naar God toe gaan, dat hij zijn schitterende licht in ons leven zal laten schijnen. Dat het licht aan zal gaan. Zullen we samen gaan bidden? Vader, u bent groot. U bent goed. En Heer, u hebt machtige daden gedaan. Heer, in het Oude Testament, in het Nieuwe Testament. 2000 jaar lang door uw vrienden heen. En ook vandaag nog, Heer. Overal ter wereld gebeuren geweldige dingen. Heer, ik dank u daarvoor. Heer, ik dank u wel dat u ons niet in het donker achterlaat, maar dat u met uw licht in ons leven schijnt. Heer, ik wil u vragen, wilt u komen met uw Heilige Geest ook vanochtend? Heer, wilt u de leugens in ons leven, Heer, wilt u ze aanwijzen? Heer, als we te veel vertrouwen op dingen die u niet geeft, dingen die niks met u te maken hebben, Heer God, wijs het aan. Heer, we willen het beleiden, we willen het voor u liggen. En we willen u vragen, Heer, als wij naar u toe gaan, wilt u het licht aandoen? Wilt u zichzelf aan ons bewijzen? O Heer, God, kom krachtig. En ik wil ook vragen voor iedereen die God nog niet kent en die ernaar verlangt om ook vreugde, vervulling, geluk en blijdschap in zijn waarheid en in relatie met hem te ervaren. Als dat jouw wens is, dan vraag ik of je even als een kort teken naar God je hand op wil steken. Als je wil zeggen, ik wil bij God horen. Ik heb je hand gezien. Ik zie je hand. Er zijn nog meer mensen die zeggen, nu wil ik die stekker in het stopcontact hebben. Ik wil Gods licht in mijn leven laten schijnen. Steek dan nu kort je hand op. God ziet je hand. Ik wil vragen of de bidders alvast naar het kruis gaan. En zullen we ook bidden voor de mensen die nu een keus hebben gemaakt. Heer Jezus, dank u wel voor dit prachtige moment. Heer, dank u wel. Heer, en ik bid u, wilt u krachtig met uw licht schijnen in het leven van iedereen die u wil volgen. En Heer God, maak ons dapper. Maak ons sterk. Wilt u voor ons uitgaan? Wilt u de weg wijzen? En Heer, wilt u die machtige God zijn? Heer, die machtig in levens werkt. In Jezus' naam.
Wij willen gaan zingen van Gods trouw. En als je behoefte hebt aan gebed, dat er iemand is die met je bidt, dat je samen naar God wil gaan, dan kun je daarheen lopen. Wees daarin gewoon vrijmoedig. Maak gebruik van het moment. Zullen we samen gaan zingen?
U hoort mij als ik bid, verdrijf mijn duisternis. Al vliegt de nacht mij aan, het daglicht breekt zich baan. Wie vrees ik nog? U trapt de vijand plat, onder mijn voeten God. Al valt de strijd mij zwaar, u bent mijn schild en zwaar.